vermoord.
Kerkelijke
geluid. En daar op 13 november 1943 vermoord. Over de periode 1941-43 schreef zij een dagboek waaraan ze haar gedachten, worstelingen vaak, over God, zichzelf. De week hetzelfde ervaart en sowieso een beleving van pauzes kent. We zeggen vrij makkelijk van de hemel. Ja, en waar is de hemel dan? Niet achter de sterren, daar zijn weer andere sterren, je zou er maar verdwalen. Nee, het begrip hemel roept het besef op dat er ook een hele andere werkelijkheid is dan het concrete aardse zoals we dat hier en nu ervaren. Maar die werkelijkheid biedt zich versluierd aan. De een voelt daarbij misschien meer dan de ander en daarvoor kunnen we ook bij elkaar te raden gaan. Met dat aardse is overigens niets mis, zou ik zeggen. Velen ervaren bijvoorbeeld in de natuur sterk Gods scheppingskracht. Wat hebben we weer mogen genieten dit voorjaar van het nieuwe leven dat telkens jaren maar ontspruit. Zo kort na Pasen en Pinksteren kun je ook denken aan de oproep van Jezus om God te zoeken in de medemensen om je heen en zijn verhaal uit te dragen. Wat je aan mij minst hebt gedaan, heb je aan mij gedaan, zei Jezus. In dit verband moet ik denken aan iets dat mijn inmiddels 95-jarige moeder mij ooit meegaf. Ze maakte vroeger een album voor je bij bijzondere gelegenheden. En een van de bladzijden toont een foto van mijn vrij jong overleden vader, haar tegenover tussen haar 25ste en 50ste levensjaar, met een tekst van Dostojevski. Zie de ander zoals God hem of haar heeft bedoeld. Dat is toch prachtig. Iets goddelijks zien in die nabije medemens. En het geeft een helend perspectief als er onderling gedoe is. God in de ander zien roept ook de vraag op naar een brokje goddelijkheid in mijn eigen ziel. De mens, geschapen naar Gods beeld, met een goddelijk vlammetje in zijn wezen. En wat doe ik daar dan mee? Wat doe jij daarmee? Waar maakt dat ons verantwoordelijk voor? Als ik Dostojevski's oproep, de ander zien zoals de God bedoelt, betrek op mijn verhouding vandaag de dag tot mijn moeder, dan vind ik dat nog best lastig nu ze al jaren dementeert. Zo zal God het toch niet bedoeld hebben, denk je dan? Tja, misschien moet ik Dostojevski's oproep toch meer ruimte gaan geven. Daar hoort een arm om haar schouder bij en meer dingen. Helaas momenteel niet waar te maken in de babbelbox. Maar tijden veranderen gelukkig weer snel. Overigens waren de godsbeelden van mijn vader en mijn moeder sterk verschillend. Het vaste vertrouwen dat mijn moeder koesterde, het zoekende proces van mijn vader. Verrijkend, zeg ik nu. Als kind zou dat lastig om te ervaren kunnen vinden, al herinner ik mij dat niet zo. Hoe is dat voor u, luisteraar? Wat neemt u mee van uw ouders op dit punt? Maar nu, na eerst een muzikaal intermezzo, Etty Hillesum aan het woord gelaten. Etty Hillesum, een jonge vrouw van 27 jaar. Jonger nog dan onze drie kinderen, realiseer ik me. Ze is genoemd naar de Bijbelse Esther, de hoofdpersoon in een vertelling die zich 2600 jaar geleden afspeelt in Perzië. Het verhaalt over de ernstige vervolging van Joden. En Esther wordt in de synagoge gelezen als feestrol tijdens Purim, als men feest viert dat de vernietiging is afgewend. Uit Etty's dagboek lees ik enkele indrukwekkende passages. Eerst drie citaten. De eerste. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt. Een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet veel te kunnen doen. Ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording. Jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker dat jij ons niet kan helpen, maar wij jou moeten helpen en dat we woning in ons waar jij huist tot op de laatste toe moeten verdedigen. Je zult het heus zo goed mogelijk bij me hebben. Einde citaat 1. Citaat 2. De grote haat tegen Duitsers, die het eigen gemoed vergiftigt, laat ze allemaal maar verzuipen, tuig, uitgassen moet je ze. Deze uitingen behoren tot de dagelijkse conversatie en geven iemand soms het gevoel dat het niet meer mogelijk is in deze tijd te leven. Tot opeens enige weken geleden plotseling de verlossende gedachte kwam die als een aarzelend piepjong grasprietje omhoog stak tussen een woestenij van onkruid. En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende. En om die ene fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een heel volk. Einde citaat 2, citaat 3. Binnen in me zit een hele diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij, maar vaak liggen er stenen en gruis voor die put. En dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden. Ik stel me voor dat er mensen zijn die bidden met hun ogen naar de hemel geheven. Die zoeken God buiten zich. Er zijn ook mensen die het hoofd diep buigen, in de handen verbergen. Ik denk dat die God binnen in zich zoeken. Einde citaat 3. Heel verschillende stukjes. Etty die aan de ene kant heel sterk in zichzelf zoekt en daar het gesprek met God aangaat en zichzelf ook verantwoordelijk maakt om dingen waar te maken. Maar ook het verhaal van die ene Duitser ook heel betrokken is op mensen om zich heen en daar hele indringende keuze maakt die toch lang niet iedereen zo maken zou. Uit het dagboek van Etty Hillesum. En het gekke is, ik voel me niet in hun klauwen. Niet als ik blijf en niet als ik gedeporteerd word. Men wint zich vaak op wanneer ik zeg, het is toch niet essentieel of ik ga of een ander. Hoofdzaak is toch dat er zoveel duizenden gaan moeten. Ja, en het is ook niet zo dat ik regelrecht mijn ondergang in de armen zou willen lopen met een gelaten glimlach. Dat is het ook niet. Het is een gevoel van het onafwendbare en een aanvaarden van dat onafwendbare en daarbij het weten dat ons in laatste instantie niets ontnomen kan worden. Ik wil niet uit een soort masochisme beslist meegaan en afgerukt worden van mijn bestaansbasis de laatste jaren. Maar ik weet nog niet eens of ik me prettig zou voelen als ik verschoond bleef van datgene wat zoveel moeten ondergaan. Men zegt tegen me, iemand als jij is verplicht zich in veiligheid te stellen. Je moet nog zoveel doen in het leven later. Je hebt nog zoveel te geven. Wat ik allemaal al of niet te geven zal hebben, dat zal ik kunnen geven, waar ik ook ben. Hier, in een vriendenkringetje of ergens anders in een concentratiekamp. Het is een zeldzame zelfoverschatting om zichzelf te waardevol te vinden om een massenschikzaal samen mee te ondergaan. Een volgend citaat. Praten met jou, mijn God, is dat wel goed? Met voorbijgaan van de mensen die ik alleen nog maar heb ik met voorbijgaande mensen heb ik alleen maar behoefte met jou te spreken. Ik heb de mensen zo verschrikkelijk lief, omdat ik in ieder mens een stukje van jou lief heb, mijn God. En ik zoek jou overal in de mensen en ik vind vaak een stukje van jou. En ik probeer jou op te graven in de harten van anderen, mijn God. En nu heb ik veel geduld nodig, veel geduld en bezinning. Het zal heel moeilijk zijn. Einde citaat. Nog een laatste citaat. Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken. Ik zal je een ding beloven, God, een kleinigheidje maar. Ik zal mijn zorgen om de toekomst niet als even zo vele zware gewichten aan de dag van heden hangen. Maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft. Ik kan je van tevoren nergens kan ik voor instaan, maar dit ene wordt me steeds duidelijker dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen we onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aankomt. Een stukje van jou in onszelf, God. Aan de omstandigheden schijn jij niet veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je ook niet te verantwoording en haast met iedere hartslag wordt het me duidelijker dat jij ons niet kan helpen, maar wij jou moeten helpen en dat we de woning waarin jij huis tot het laatst toe moeten verdedigen. Er zijn mensen, het is heus waar, die nog op de laatste ogenblik de stofzuigers in veiligheid brengen, de zilveren vorken en de lepels, in plaats van jou. Mijn God, En er zijn mensen die hun lichaam in veiligheid brengen, die alleen nog maar behuizingen zijn voor duizend angsten en verbitteringen. En ze zeggen, mij zullen ze niet in hun klauwen krijgen. En ze vergeten dat men in niemands klauwen is als men in jouw armen is. Ik begin alweer wat rustiger te worden, mijn God, door dit gesprek met jou. Haar omstandigheden, einde citaat, haar omstandigheden zijn natuurlijk heel extreem. En ik vind het gewoon fascinerend en heel indrukwekkend om te lezen hoe zij ermee omgaat. Andere mensen zullen daar op een andere manier mee omgaan. Ik vond het indrukwekkend en ik beveel ook ieder aan dat dagboek te lezen en te overdenken.